Amen.
Dank jullie wel. Ja, mooie mensen. Dan ook namens mij nog maar een heel goed 2026. Ja, als je hier dan staat, dan moet je die kans niet voorbij laten gaan. Fijn om zo de dienst te beginnen. Fijn om het dienst te beginnen met het avondmaal. Fijn om hier te mogen staan en weer iets met jullie te mogen delen. De vorige keer dat ik hier op een zondagochtend stond, was dat mijn eerste preek hier eigenlijk. En dat ging over de onvoorwaardelijke liefde van God. Vanuit het verhaal van de vader en de twee zoons. Vind ik zelf een heel mooi verhaal om te delen. En deze ochtend werd ik toevallig nog door iemand aangesproken. Die zei van, ik heb er ook wat aan gehad. Dus dat is dan ook fijn. Dat ik niet alleen zelf fijn vind, maar dat iemand anders er ook wat aan heeft. En tegelijk, als je het hebt over de onvoorwaardelijke liefde van God. Dan zijn er ook altijd mensen bij wie dat de vraag oproept. Van ja, maar we moeten niet vergeten dat God ook heilig is. God is liefde, ja, maar we moeten niet vergeten dat God ook heilig is. Misschien herken je die vraag ergens in jezelf. Misschien herken je die vraag omdat die ergens wel eens aan je gesteld is of tegen je is uitgesproken en doet dat iets met je. En ik dacht van, dat is dan wel een mooie vervolgstap. Misschien juist deze dag waarop we, wat we ook wel het heilig avondmaal noemen, vieren, om die heiligheid van God eens uit te diepen. En dan met name in relatie tot die liefde. Want als het zo geuit wordt, dan zou je bijna iets kunnen proeven van, maar staat er dan tegenover elkaar of zo, liefde en heiligheid? Nou, daar gaan we deze ochtend samen over nadenken. Dat doe ik aan de hand van een verhaal waarvan ik denk dat die bekend is. Een verhaal wat ik wel eens ingewikkeld heb gevonden, maar eigenlijk nu ook wel een heel mooi verhaal vind. En ik ga maar gewoon met de deur in huis vallen. We hebben net kerst gehad. Dit verhaal speelt zich toch wat meer af aan het eind van Jezus' leven. Eigenlijk vlak voor zijn lijden en sterven. Hij is net als een held binnengehaald in Jeruzalem. En dan gaat hij naar de tempel en dan staat er dit. Jezus ging de tempel binnen en joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenkopers omver. En hij riep hen toe, er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van. Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe en hij genas hen. De hoge priesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte, hoorden hoe de kinderen in de tempel Hosanna voor de zoon van David riepen en ze waren hoogst verontwaardigd. Ze vroegen hem, hoort u wat ze zeggen? En Jezus antwoordde hun, jazeker, hebt u dan nooit gelezen? Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich lof laten toezingen. En zo liet hij hen staan en hij ging de stad uit naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht. Jezus is in het heilige huis van God. Hij vindt het er een bende en hij komt eigenlijk de orde herstellen. En om toch goed te pakken wat er in dit verhaal gebeurt, wil ik jullie eigenlijk vragen om te proberen dit een beetje voor je te gaan zien. Want dit is wel even een scène. Jezus die loopt 2000 jaar terug, of eigenlijk heel veel mensen lopen 2000 jaar terug in een tempel. Ja, het is niet meer de tempel die Salomo ooit gebouwd had, maar het is wel echt een immens gebouw. Toen de Joden terugkwamen uit ballingschap hebben ze de tempel herbouwd. Maar inmiddels is koning Herodes aan de macht. Het is geen hele fijne man. Maar om de Joden te pleasen, heeft hij er wel alles aan gedaan om van die tempel weer een reusachtig gebouw te maken. Al 45 jaar wordt er aan deze tempel gewerkt. En hij zal er nog wat jaren mee bezig zijn voordat het helemaal af is zoals hij het bedoeld heeft. Maar het is immens. En we zitten vlak voor het paasfeest. En dat is een van de grote pelgrimsfeesten. Dat betekent dat het hele land uitloopt. En niet alleen het hele land, ook gewoon Joden en geïnteresseerden van over de hele wereld. Uit allerlei landen komen nu naar Jeruzalem toe. Het is een drukte van je welste. De opwekkingsconferentie is er niks bij. Mensen lopen schouder aan schouder door die tempel. En er gebeurt van alles. Je hoort van alles. Het geblaat van de schaap. Geloei van een koei. Allemaal reuring. En mensen ontmoeten elkaar misschien voor het eerst in een lange tijd weer. Er zijn allemaal gesprekken. En er is een bepaalde spanning. Vlak hiervoor is Jezus de stad binnengekomen, binnengehaald als de nieuwe koning. Dus mensen zetten zich ergens schrap. Zou hij hen gaan leiden om de Romeinen te verjagen? Want die waren de baas. Stoot elkaar misschien wel aan. Wat ga jij doen als Jezus het vraagt? Ga je in de wapens? Ga je meevechten?
gebeurt van alles. Het is druk. Dan opeens die ene stem. Eruit! Jullie maken er een roofzol van. Weg! Dit moet huis van gebed zijn. Poef! En je ziet als het ware al die mensen achteruit deinzen. En kennelijk heeft Jezus zo'n gezag dat niemand ingrijpt. Als we het Johannes-evangelie zien, dan zien we zelfs dat Jezus een zelfgemaakte zweep gebruikt. Midden in dat tempelplein. Wow. Dit is wel een beetje de Jezus zoals ik hem eigenlijk normaal niet ken. Jezus zet hier zijn agressie in. Hij gooit tafels omver. Hij jaagt de geldwisselaars eruit. En de duifverkopers. Poef. En het is denk ik goed om die spanning even te voelen. Omdat, ja, ik ken jullie natuurlijk niet allemaal persoonlijk. Dus ik weet niet hoe jullie zijn opgegroeid. Met wat voor beeld van God of God net nieuw voor je is of niet. En maar ik zelf bijvoorbeeld, ik ben opgegroeid in een situatie waarin ja, God voor mij vooral de grote, almachtige God was. Weliswaar groeide ik op in een kerk, maar het ging eigenlijk verdacht weinig over Jezus, vooral over de Vader. En die was groot, die was heilig. En dan moest je eigenlijk, ja, eigenlijk bang voor zijn. Eigenlijk moest je zijn ego strelen. He, je moest wel goed genoeg leven. Want als je dat niet deed, dan werd hij boos. En als je met zo'n kader naar dit verhaal kijkt, en ik heb dat vroeger wel gedaan, dan wordt het ook ergens spannend. Hoe, wacht even. Wordt hier niet op de juiste manier gebeden? Is het allemaal niet heilig genoeg? En is dit dan de God die we krijgen? Wordt hij dan zo boos? Nou, om dat goed te begrijpen, moeten we iets dieper in de tekst duiken. Want Jezus die roept, er staat geschreven. En dat betekent dus dat hij ergens verwijst naar iets wat al in de boeken uit het Oude Testament te vinden is. En heb ik gevonden. Moet je niet denken van, nou, dat is heel knap, daar heb je gewoon tekstverwijzingen voor. Maar dat staat in Jesaja 56. En ik licht er even twee versen uit, maar Jesaja 56 begint met dit zegt de Heer. Handel rechtvaardig, handhaaf het recht. De redding die ik breng is nabij. Nou, die is in Jezus dichtbij gekomen, hè. En weldra openbaar ik mijn gerechtigheid. En dan gaat hij verder uitdiepen wat die gerechtigheid is. Dat gaat dan over recht doen naar elkaar, maar niet alleen over Joden die dat doen, maar ook vreemdelingen, ook mensen die er normaal buiten vallen, de eunuch, de kwetsbare, weet ik wat. En dan zegt hij, mensen die zo leven in vers 7, hem breng ik naar mijn heilige berg, hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed, zijn offers worden op mijn altaar aanvaard, mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Dus het gaat ergens over gerechtigheid. En het gaat ergens over alle volken. En als ik dan die tekst die we net gezien hebben opnieuw bekijk, dan beginnen me opeens een aantal dingen op te vallen. Maar Jezus jaagt niet zomaar iedereen weg. Er staat geldwisselaars en duivenverkopers. Nou, als je alleen al begint bij die laatste, hè, het is vlak voor Pasen. Ik denk dat daar vooral lammeren en kalven werden verhandeld. Dus hoezo duivenverkopers? Nou, duiven, dat was eigenlijk het offer voor de armen. Voor de meest kwetsbaren. We hebben zo'n gave God. Het was al mooi geweest als God had gezegd van, joh, als jij niks hebt, je kan niet meedoen, nou, dan hoef je niet te offeren. Maar God gaat verder. Hij zei, nee, ik zal altijd zorgen dat je op wat voor manier dan ook mee kan doen. En een duif kostte bijna niks. En een arme mocht dat offeren, dat was dan net zoveel waard als het kalf van een ander. Maar als dat hier opeens op een markt wordt uitgevent, dan krijg je een heel ander idee bij die duif. Dat is een soort handelsproduct geworden waar je een slaatje uit kan slaan, de hoogste prijs van kan krijgen. Geldwisselaars, ja, zijn mensen, in die tijd liepen de Joden niet met mobieltjes en wisselkoersen in hun zak. Ja, die konden zelf wel een beetje bepalen van, joh, wat moet jij gaan betalen om de juiste valuta te krijgen om hier in deze tempel offers te kunnen kopen. Er werden drempels opgeworpen. Nog sterker, als Jezus zegt, of hè, als hij verwijst naar Jesaja, mijn tempel zal een huis van gebed zijn voor alle volken. Waar ze staan, is op het tempelplein voor de heidenen. Hè, de tempel was opgebouwd in verschillende lagen. De buitenste ring, daar mocht eigenlijk iedereen komen die zoekende was, die geïnteresseerd was in God. En als je dan had overgegeven, je had gezegd, als vreemdeling kon je ook aansluiten bij het Joods volk. Je liet je besnijden, je zegt, ik ga aan de wet leven. Dan mocht je als het ware verder die tempel in. En daar was het natuurlijk heilig, daar was het rustig. Daar werden de offers gebracht. Het is wat hier eigenlijk gebeurt, is dat er in de ruimte voor de zoekers, in de ruimte voor de kwetsbaren drempels worden opgeworpen ten behoeve van een eredienst aan een heilige God op afstand die heel vroom lijkt. En dat raakt Gods hart. Als het gaat over Gods heiligheid, dan is dat één ding allereerst niet. En dat is dat het bedoeld is om afstand te creëren. Harry begon net zo mooi met Genesis aan het begin. Nou, toen God zijn verhaal begon, toen wandelde hij met de mens. Dat is Gods verlangen. Daar zit niks van afstand in. Als we het hebben over heiligheid, dan is heiligheid niet iets wat afstand creëert. Nee, heiligheid, ontzag voor God, dat is eigenlijk de ruimte waarin transformatie plaatsvindt. Waarin wij getransformeerd worden van geliefd naar liefhebbend. Eigenlijk laat Jezus hier zien, jongens, die eredienst die is nou juist bedoeld om te connecten met Gods hart, zodat je ogen naar buiten gaan. Zodat je drempels gaat wegnemen. Zodat je mensen gaat uitnodigen. Zodat je bereikbaar gaat zijn voor de zwakken. Voor degene die van buiten komt en geïnteresseerd is. Dat is wat mijn heiligheid in jou wil bewerken. Dat je ontdekt hoe puur mijn liefde is voor mij. En dat als dat gevuld wordt met ontzag, dat je ziet dat dat geen goedkope liefde is, maar een liefde die wat gekost is en die jou in beweging wil zetten. Hè, we vieren hier vandaag het avondmaal en daar komt eigenlijk hetzelfde heel prachtig in terug. Ik zei al, dit wordt ook wel het heilig avondmaal genoemd. En voor sommige mensen kan dat al van alles oproemen. Harry deelde ook wel even van, ik ben ergens anders opgegroeid, ik ook. Hoe ik deze maaltijd heb leren kennen is een maaltijd waarin ook iets van afstand bestond. In de cultuur eigenlijk, waarin ik opgroeide, was er rond de maaltijd ook altijd zoiets van, je moet ook uitkijken dat je niet eet en drinkt tot je eigen oordeel. Dat staat toevallig ook in 1 Korinthe 11, ergens die tekst. En dat je het allemaal wel goed doet. Maar als ik die tekst even aanhaal, dat zijn woorden van Paulus, waarom zegt hij dat? Nou, in die Corinthiërsgemeente, daar werd op een gegeven moment die maaltijd iets. Dat deden ze niet zo als wij dat doen. Dat deden ze gewoon echt tijdens een gezamenlijke maaltijd. Dat is ook een heel goed idee trouwens. Maar dan waren ze heerlijk aan het eten met z'n allen. Alleen de rijken, die namen heel veel mee. Gingen bij elkaar zitten, gingen lekker zitten schansen. En de armen hadden niks. En dan zegt Paulus, jongens, als dat is hoe je de maaltijd van de Heer gebruikt, ja, dan snap je er dus echt geen bal van. Dan mag je echt wel eens gaan nadenken over waar je mee bezig bent. Dan ben je drempels aan het opwerpen. En wat deze maaltijd nou juist niet is, is iets wat drempels opwerkt. In tegenstelling, als Jezus dit uitnodigt, dan geeft hij zelfs brood aan Judas. Judas krijgt brood mee voordat hij gaat. Even, Judas gaat er niet op de goede manier mee om, maar zie hoe ver dat gaat. Er is niks in jou, er zal nooit iets in jou zijn, wat maakt dat God zegt, ik wil jou deze maaltijd niet geven. Ik wil je deze maaltijd niet aanreiken. Er is niks wat gisteren gebeurd kan zijn, wat maakt dat God zegt, jij bent niet goed genoeg om deze maaltijd aan te pakken. Maar als je hem aanpakt, en we eten hier, en we drinken hier, wil je dan zien dat deze maaltijd jou wil transformeren. Van liefde ontvangend naar liefhebbend. Dat deze maaltijd iets wordt waarvan we zeggen, wow, dit is zo mooi. Deze maaltijd willen we met zoveel mogelijk mensen delen die hier aan deel willen nemen. Die wil ik aan zoveel mogelijk mensen uitdelen. Die wil ik van zoveel mogelijk mensen aanpakken. Die wil ik delen met iedereen die geïnteresseerd is. Kom maar dichterbij. Dat is wat God in ons wil bewerken. Dat is het verlangen wat hij ons wil aanboren. En zo is zijn heiligheid geen tegenover van zijn liefde. Het is de uitdieping ervan. Het is de ruimte waarin die liefde ons laat zien, jullie mogen een volk van priesters worden. Een volk van priesters, dat is wat Petrus zegt. Wij mogen mensen dichter bij God brengen. Wij mogen drempels wegnemen. Dat dit de kern is van de tekst, daar word ik extra bij bepaald door hoe Jezus de tekst afrondt. Of hoe Matthäus eigenlijk de tekst afrondt over Jezus. En dat is het laatste stukje. Ik weet niet of het jullie is opgevallen hoor, maar ik vind het zelf eigenlijk best wel komisch. Wij zijn natuurlijk een regiokerk, dus ik kan niet even één markt aanwijzen. Maar jullie kunnen vast in je eigen woonplaats of ergens in de regio bedenken van, oh, daar houden ze wel eens markt. Probeer die markt voor je te zien. En probeer voor je te zien dat er ergens op die markt opeens iemand opstaat die zegt, oh, ik ga tafels omgooien, ik ben boos. En dat er dan mensen rondlopen, of misschien wel in een rolstoel zitten, die denken van, oh ja, ik heb ook nog last van mijn been. Misschien die man mij wel wil helpen. Ja? Dat is toch gek? Ja, dat is echt gek. Maar het staat hier wel. Toen kwamen in de tempel blinden en verlamden naar hem toe en hij genas hen. Want zij herkenden wat hier gebeurde. Deze Jezus die de heiligheid van het huis herstelt, is een Jezus die drempel wegneemt. En die zegt, jongens, kom maar. Alsjeblieft, kom maar. Want ik wil genezing en herstel brengen in jullie leven. En zo, mooie mensen, ben je hier welkom zoals je bent om veranderd te worden. Dat is eigenlijk wat we hier in dit huis van gebed, ja, met elkaar hopen te bereiken aan de voeten van Jezus. Dat hij ons dat in ons bewerkt uit ontzag voor hem. Ik ga zo deze preek afronden met een gebed. En dan wil ik echt tegen je zeggen, of jij nou ergens geraakt bent door dat grote welkom. Of je bent ergens geraakt door het stukje van, die transformatie, dat echt onvoorwaardelijk liefhebben van de ander, dat vind ik ook nog wel eens lastig. Mag ik dan echt tegen je zeggen, van nou, laat vandaag een dag zijn, dat je dat ook gewoon naar iemand uitspreekt. Hè, dat kan hier iemand in ons midden zijn die je al wat beter kent, waar je vertrouwd bij voelt, of het kan een ministry team zijn. Maar dat je vandaag ook een stap zet. En zeg van, ja, daar wil ik voor bidden, Heer, dat dat welkom in mijn land en dat die transformatie plaatsvindt, zodat ik meebouw, ja, aan een huis van gebed, Heer, waar iedereen zich tot aangetrokken voelt, omdat uw hart hier klopt. Dat is mijn verlangen. Amen. Ja, liefdevolle, trouwe, grote God, Vader, Papa. Heer, u bent zo ontzagwekkend groot, Heer. En u bent inderdaad, Heer, degene die dit leven bedacht heeft. En u bent degene die weet wat goed of fout is. En ja, wij vinden het wel eens lastig om ons daaraan over te geven. Heer, maar wilt u zo dichtbij komen? Wilt u ons zo dichtbij laten komen, Heer? Dat uw geest ons hart vult. Dat in ons nieuw verlangen wordt geboren, Heer, om uit ontzag voor u uw liefde te gaan uitdelen in deze wereld. Vul dit huis, Heer, met uw aanwezigheid. Wilt u ons zegenen? Heer, straks ook niet alleen vandaag, Heer, maar gewoon de hele week in, Heer, als we hier weggaan. Dat we die woorden van u ter harte nemen. Dat beeld van u ter harte nemen. Dat wij verbinders mogen zijn tussen mensen en u. Toon ons uw liefde, Heer. Dat is ons verlangen. En dat vraag ik u. In Jezus' naam.